Het maakt niet zoveel uit. Dick of Dirk, ik luister naar alles. Vroeger was ik namelijk inderdaad Dick met CK. En toen ik tot bekering kwam, ja, dat heeft niks met mijn preek te maken hoor, maar toen heb ik eens een keer gekeken naar mijn doopnamen en die waren Dirk, Sjoerd, Arjan. Ik dacht, nou, ik vind Dirk ook wel mooi. En ik dacht, ik doe ook wel recht aan mijn ouders om dan gewoon die naam te gaan gebruiken, want die hadden ze niet voor niks gekozen. Dus sinds die tijd ben ik Dirk. Maar ik luister ook naar Dick. Ja. Wat is het toch heerlijk. Ten eerste was het heerlijk om vanmorgen weer deze kant op te rijden. Ella en ik zaten heerlijk te genieten van het zonnetje en van de prachtige natuur. We kwamen zelfs langs een gebied, daar stond een ree. En met van die, hoe noem je dat, die enters, weet je wel, die prachtig gezicht. En dan denk je inderdaad, dat werd net ook gezegd, oh Heer, wat bent u toch geweldig. Wat heeft u het mooi gemaakt. Maar dat wou ik eigenlijk niet zeggen. Wat is het toch heerlijk als je mag spreken. En dat je denkt van tevoren daar op je stoeltje van, oh, wat is dat heerlijk dat je een muziekteam hebt. Wat de moeite neemt om te luisteren naar Gods stem. Ik wil niet zeggen dat je als prediker bijna niks meer hoeft te doen, maar dan kun je in ieder geval voortborduren op wat we met elkaar gezongen hebben. En wat er gezegd is, ook in de woorden. En wat is het dan goed om te belijden, hoe groot zijt gij? God werkt door al die dingen heen. En dan mag het één mooi groot geheel zijn. En of we nou zingen of bidden of een woord uitspreken of Gods woord mogen brengen. Het gaat er allemaal om dat Jezus verhoogd wordt. Want dat is wel, ik weet niet of het u opgevallen is, maar we hebben gezongen van juicht, want Jezus is Heer. Wij verhogen u, Heer Jezus. Elke knie zal buigen, diep ontzag, 707, dat zit in dat lied U bent mooier. Hé, wat handig, hier is de zangdienst. Willen jullie dat in het vervolg altijd doen? Wat handig zeg, ja. Ik had als een wilde zitten schrijven. Maar even serieus. O Heer mijn God, ook dat aloude lied. Wat geweldig mooi is dat. En Jezus, wij verhogen u. Ik moest zo denken aan, wat we hier belijden gaat elke keer om de majesteit van God. Om de grootheid van de Heer. Het koningschap. Bouw uw troon, hè, als wij aanbidden, bouw uw troon. Wij wonen in Dordrecht en nou, de hele stad is zenuwachtig, want onze koning komt, 27 april. Dus alles wordt ineens gepoetst. Er worden bruggen opgeschilderd waar ze nooit naar omgekeken hebben door al die jaren heen. En ineens krijgt dat een schilder, een kwastje. Ramen worden gelapt. Want hij gaat door de een aantal grachten varen. En dan kom je dus ook aan de achterkant langs van huizen. Ja, dan heb je dus ineens een probleem. Want dan komt de achterkant in beeld. Dus er gebeurt van alles ineens. Maar, dus ja, zenuwachtig, de datum komt dichterbij. Is Dordrecht klaar voor de Koningsdag? Nou, ik weet het niet, we zullen het wel zien. Maar, zijn wij klaar? Voor onze koning, dacht ik toen. En als je dan nadenkt over de liederen die we gezongen hebben en wat we daarin beleden hebben. Diep ontzag, wij aanbidden u, wij knielen voor u. Toen dacht ik, ja, en toch vinden we het soms ook lastig om te knielen voor die koning, onze hemelse koning. En wat is dat dan wat ons belemmert? Wat houdt ons tegen? Soms zit daar ook van alles in onze emoties. Er is een gevoel. En ik dacht aan een aantal voorbeelden uit Gods woord. En dan dacht ik van ja, ik ga ze toch met u opzoeken. Heftige voorbeelden die alles te maken hebben met waar buigen wij nu voor in ons leven? En een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Daniel. En ik wil het toch graag met u lezen. Dat staat in Daniël hoofdstuk 3. Daniël hoofdstuk 3, vers 14 tot 18. We weten dat het is in de tijd van het ballingschap, dus het volk is overgebracht. En dan is daar Daniël en een aantal van zijn vrienden. Nou, we kennen de verhalen ook wel van de zondagsschool natuurlijk, van vroeger, als we met het geloof zijn opgegroeid. Daniël was natuurlijk een geliefd boek om van alles en nog wat uit te halen en over te spreken. Voorbeelden, de leeuwenkuil, et cetera. Ik lees even met u Daniël 3 vanaf vers 14 tot 18. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Dan moet u zich even voorstellen, er was dus een koning daar, Nebukadnezar, en die had een heel groot beeld van zichzelf gemaakt. En hij wilde graag dat de mensen dat gingen aanbidden. Ervoor zouden buigen, ervoor zouden knielen. En hij verhoogde zichzelf dus als God, als koning, als heer, die aanbeden moest worden. Maar deze mannen, die weigerden dat. Sadrach, Mesach en Abednego. Overigens waren dat niet hun oorspronkelijke Joodse namen. Goed, dat moet u maar eens lezen in Daniël. Dit waren de namen die ze gekregen hadden. Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, dat u dat niet aanbidt. Klopt dat, hè? Vraagt hij. Is dat zo? Blijven jullie staan, terwijl iedereen om je heen buigt, voorover gaat, blijven jullie dan staan? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Wat een uitdaging, hè? Spreekt de mens, Nebukadnezar. Oké, hij had waarschijnlijk een hele hoge pet op van zichzelf, anders dan maak je niet een beeld van jezelf en dan roep je ook nog het volk op om dat beeld te gaan aanbidden. En wat doet hij hier? Hij gaat nog een stapje verder. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Oh, denken wij dan, hoe durf je te zeggen? Hoe durf je dat te zeggen? Nebukadnezar, weet je wel tegen wie je het hebt? Nou, waarschijnlijk wist hij dat op dat moment niet. Maar hij had een aanmatigende houding. En hij zegt, wie is dan die God die u uit mijn handen kan verlossen? Dat klinkt ook heel dreigend, hè? En dat was ook het thema waar ik zo over nadacht in mijn voorbereiding. Hoe kan het nou toch soms dat wij zo worstelen met die volledige overgave en dat diepe vertrouwen van oké, Heer, net zoals Esther, kom ik om, dan kom ik om. En dat vinden we geloofshelden, hè? Dan zeggen we, oh, zo wil ik ook zijn. Tenminste, ja, daar betrap ik mezelf wel eens op. Zo wil ik zijn. En dan komt er een dreiging, op een of andere manier komt er iets op ons af. En dat zegt, ja, maar wie is dan die God die jou uit mijn handen kan verlossen? En dan, deinzen we soms terug. En dan is er iets van angst of vrees wat ons gaat beïnvloeden. En waardoor wij zeggen van, nou, oké, ik ga wel achter in het veld staan, ergens in een hoekje, en dan buig ik ook stiekem even. Buig ik stiekem even snel. Zo begrijpelijk, hè, als angst toeslaat. En wat zeggen ze? Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Punt. Wauw. Komt eerst die dreiging op je af. Ja, maar wie is jouw God? Wie is jouw God? Ze gaan niet eens in discussie. Ze zeggen, we hoeven hier geen antwoord op te geven. Als er dreiging op u afkomt, als angst probeert om u te beïnvloeden, als er iets is in uw emotie wat zegt, misschien mogen we leren, en ik zeg niet dat het makkelijk is hoor, Maar misschien mogen we leren om te zeggen, joh, ik geef niet eens antwoord. Ik ga niet eens met jou in discussie. Want wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren, dus de God die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Prachtig, hè? Maar er zitten wat haakjes en oogjes in. Als het moet, met andere woorden, het zijn niet onze voorwaarden, maar het zijn de voorwaarden van God. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, dus wij vereren niet jou, wij gaan niet jouw beeld aanbidden, maar wij vereren God. Als het moet, kan hij ons verlossen uit de brandende vuuroven en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Wauw, wat een getuigenis. Wat een tegenovergestelde houding. Probeert u zich dat eens voor te stellen. Alles om u heen buigt. Dus het hele, alles, het hele volk buigt. Er werd muziek gemaakt, er werd lawaai gemaakt. En dat had Nebukadnezar zo besloten. Als dat gebeurt, dan ga je buigen. Voor mij. Nou, stel je voor dat hier zo'n persoon gaat staan. En we zijn niet eens zo groot, hè? We zijn, ja, weet ik, 150 of zo, ik weet het niet. En dan ben je hier met z'n drietjes en de rest buigt en jij blijft staan. En dan is dat misschien hier, ja. Maar probeer die dreiging eens voor te stellen. Alleen al van een groep van deze grootte. En daar staat u midden tussenin en u doet net niet wat de rest wel doet. Zo, dat is sterk hoor. Ik mag af en toe met groepen werken. En dan hebben we het soms over groepjes van 10, 12. En dan is het al moeilijk om voor een eenling te zeggen, ik ga precies de andere kant op als de rest. Want die druk is heftig. Want de meerderheid zegt, het is zo. En ik zeg, nee, het is zo. Nou, dat gebeurt er met die mannen. Ze staan daar in die hele grote meute en ze blijven staan. En meneer de koning is in zijn wiek geschoten. En die begint te blazen. En niet alleen tegen hun, maar ook eigenlijk rechtstreeks tegen God. Ja, maar die God van jullie. Hij zegt nog net niet, als u dan die God bent. Hij doet het via die mensen. Via de vrienden. En dan zeggen ze, als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen. En uit uw hand verlossen. Wat een getuigenis. Wat een vertrouwen. Wat een geloof. Ik heb mezelf afgevraagd, hoe zou ik dat doen? Hoe zou ik zijn? Wie, als er zo'n meute om me heen staat. En ik blijf, want je kop komt letterlijk en figuurlijk goed boven het maaiveld uit. Om het zomaar eens even te zeggen. Alles ligt plat en jij staat. Het is toch logisch dat angst op je afkomt? Het is toch logisch dat die dreiging, als het ware, over die menigte heen zo op je afdendert. Ik ben de enige die nog staat. En dan? En dan hebben we dat geweldige getuigenis, als het moet, kan God ons redden. Het begint al met, als het moet, met andere woorden, het ligt in de handen van God. En dan gaat het nog verder, want dat hebben we nog niet gelezen. En als God het nou nog niet doet, en zo niet, het zij u bekend, ik ben nu in vers 18, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En toen dacht ik aan Esther, die zei, oké, ik ga naar de koning, kom ik om, dan kom ik om. Met andere woorden, het ligt in Gods hand. En ook deze mannen zeggen het, God kan ons redden. Wie denk je wel dat je bent, koning? Denk je nou werkelijk dat jij het in je hand hebt? God staat daar ver boven, maar hij besluit. En als hij het niet doet, dan nog blijven we staan. En buigen we niet. Want ook in ons denken komt dat soms naar binnen. In onze emotie, in ons gevoel. Ja, maar als God het nou niet doet. We hebben zo allemaal onze dingen, onze verlangens, onze nood, onze strijd, onze worsteling, ons verdriet. En dat gaat soms heel diep. Denk niet dat dit maar eventjes dit kost letterlijk hun leven, hè. Het gaat niet over, een beetje last van, een beetje van de zon of zo, die te veel steekt. Nee, het gaat over hun leven. En dan belijden ze, en als God ons dan niet redt, dan nog gaan we niet voor jou buigen. Nou, en we kennen dat geweldige wonder, dan gaan ze, die oven, die wordt opgestookt, het wordt zelfs zo heet, dat de man die hun begeleidt naar die ingang van die oven, die verbrandt ter plekke. Zo heet is het geworden. En dan, ze gaan in die oven, en dan ineens slaat de paniek toe bij Nebukadnezar. Want hij ziet niet 3, maar hij ziet er ineens 4 in die oven. Nou, misschien kent u het verhaal. We weten, de 3 mannen worden uit de oven gehaald. En ze komen uit de oven en ze stinken nog niet eens naar vuur. Alles is, ze zijn totaal niet aangetast. Nou, er zijn wel eens berekeningen gemaakt hoe heet het was in die oven. Ik weet het gewoon niet, maar denk erom, normaal gesproken was er niets van hen overgebleven. Zo heet was het. Ze komen eruit en hun kleren zijn nog niet eens aangetast. En dan krijg je de reactie, Daniël, in vers 28 tot 29, Daniël hoofdstuk 3. Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost die op hem vertrouwd hebben. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Nebukadnezar komt tot een belijdenis, zal ik maar zo even zeggen. God heeft een engel gezonden voor Sadrach, Mesach en Abednego. Ze zijn door hem verlost. Ze hebben op hem vertrouwd. Ze hebben hun lichaam overgegeven, opdat ze geen enkele God willen vereren of aanbidden dan hun God. Hij belijdt hier waar het eigenlijk om gaat. Ze hebben op God vertrouwd. Ze hebben hun lichaam daarin gegeven, opdat ze niet zouden willen aanbidden een vreemde God, een afgod. Er was een woord vanmorgen in de dienst. De oceaan en het vuil in de oceaan. Misschien hebben wij ook wel dingen in ons leven die we aanbidden. Afgoden. Grote of kleintjes. Toch afgoden. En soms is het ook heel begrijpelijk dat we ze aanbidden. Ik zeg dus niet van ja, doe niet zo moeilijk. Hoe kan dat nou? Hoe bestaat het? Nee, soms zijn er dingen in ons leven waar we ons aan vastgrijpen. Omdat we echt denken van ja, dat houdt ons in stand. En het werkt. Dus het is ook niet altijd direct zichtbaar dat het tussen u en God in staat. En toch zijn er soms dingen dat God zegt, en ik wil dat je dat loslaat. Vertrouw je op mij, of vertrouw je op, nou, noem maar op. Er kunnen van alles zijn in ons leven waar we op vertrouwen en wat we de eerste plaats geven in plaats van God. En natuurlijk, nu is het gevaar groot dat je allerlei voorbeelden moet gaan noemen. Van ja, wat dan en hoe dan. Maar ik geloof dat we vanzelf, van binnen, daar hebben we ook om gebeden vanmorgen. Dat Gods geest ook wel laat zien aan u wat die dingen zijn. Ergens weten we dat van binnen wel. En dat kunnen hele, misschien wel onschuldige dingen zijn. Persoonlijk ben ik gek op wielrennen. Vandaag is Parijs-Roubaix. Voor de wielrenners zegt dat iets. Vroeger was het dus ondenkbaar dat ik hier nu zou staan preken. Want ik moest elke kasseienstrook zien. Mensen die niet van wielrennen horen denken nu, waar heeft die man het over? Ik mocht geen kilometer van die koers missen. Nou, dat is, lijkt onschuldig. Maar het kan vreselijk in de weg staan tussen mij en God. Want dan wordt dat die fiets, dat wordt mijn afgod. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. Het kan ook zondig gedrag zijn. Of een houding. Een houding? Ja, we kunnen ook gaan vertrouwen op een houding. Bijvoorbeeld, leugenachtig zijn. Ik heb dat voorbeeld wel eens vaker genoemd, denk ik. Maar met leugens kan het zijn, kan het zo lijken, dat ik mezelf in leven hou. Want op het moment dat ik de waarheid spreek, word ik ook verantwoordelijk geacht voor iets. En zo kan liegen voor mensen ook een overlevingsstrategie worden, waarin ze vertrouwen op hun eigen leugentjes, zodat de waarheid wat aan bod moet komen, niet aan bod komt, zodat men buiten schot blijft. Want het gaat uiteindelijk om mij en om mijn welzijn. En zo kan dan een leugenachtige houding, kan een deel zijn van je leven, waarin je eigenlijk jezelf verhoogt. Opdat de waarheid niet op tafel zou komen. Nou, zo kunnen er verschillende dingen zijn waarin je zegt van ja, maar dat kun je allemaal wel roepen en zeggen. Maar ja, als ik dat los moet laten, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Hoe moet ik op God vertrouwen? Hoe gaat dat? En een prachtig voorbeeld hebben we net gelezen. Nogmaals, je zal er maar staan. Je kan kiezen of je buigt of je gaat de oven in. Nou, heftige keus. En het is makkelijk, toen ik het voorbereidde dacht ik het ook, ja, ik zit hier achter mijn tafeltje en ik zit lekker veilig. Ja, natuurlijk, niet buigen, ja, dat is makkelijk. Wat als de druk komt? Wat als er echt druk op komt? Hoe hou je dat dan vol? Dat is helemaal niet zomaar 1, 2, 3. En ik moest ook denken daarin aan iemand uit het Nieuwe Testament. Je kan natuurlijk zeggen, ja, dat is Daniël, oud verhaal. Maar ik dacht ook aan Paulus. En daarbij dacht ik aan een aantal teksten, maar we kunnen ze niet allemaal lezen vanochtend, die tijd hebben we gewoon niet. Maar er zijn een aantal teksten die mij daarin ook aanspreken. Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korintiërs hoofdstuk 11, dan gaat het over... Dan moet hij zich eigenlijk verdedigen. Hè? Dat is een reden waarin hij zichzelf een soort van verdedigt. Maar ook aantoont wat zijn motief is. En dat hij belangeloos in het evangelie staat. En dan spreekt hij over zichzelf. Wat er met hem gebeurd is. Ik spreek als een waanzinnig. Ik lees vanaf vers 23. In gespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. En heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij ook nog eens een keer dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Jongen, jongen. Dan zou je toch zeggen, geef mijn portie maar aan Vicky. Mag ik een iets andere bediening? Mag het wat minder? Mag het een onsje minder? Heftig, hè? En dan zegt hij, en dat is zo geweldig, dan is hij later, dan zien we dat, en dan is hij die afscheidsbrief, schrijft hij aan zijn geestelijke zoon, Een zeer indrukwekkende brief is dat. Dan zegt hij tegen Timotheus, en dat lezen we in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. En ik geloof dat dat alles te maken heeft met het thema waar we het zo over hebben deze ochtend. Ik heb het geloof behouden. De mannen, de vrienden van Daniël, die in de oven gingen, hadden het geloof. Het vertrouwen. Geloof heeft ook alles te maken met vertrouwen. Het geloof, het woord geloof, als u een studie zou maken van dat woord, dan zie je dat het ook altijd gekoppeld is aan vertrouwen. We hebben er ook wel een woord van gemaakt, wij noemen het dan geloofsvertrouwen. Wij geloven, dus vertrouwen we. Paulus zegt aan het eind van de rit, en hij heeft hier van alles en nog wat meegemaakt, en hij zit weer in nood, hij zit weer tegen zijn sterven aan, zal ik maar zeggen, en dan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. Paulus ontkent dus niet dat er sprake is van strijd. We kennen ook het bekende gedeelte waarin hij aan God vraagt, notabene, dat het gedeelte waarin hij zegt, ik heb tot 3 keer toe gevraagd, en dan daarvoor beschrijft hij dat er een strijd is, een angel in zijn vlees. En God, hij heeft 3 keer toe aan God gevraagd, oké, wilt u dat bij me wegnemen? En dat God zegt, nee, mijn genade is voor jou genoeg. Ook zo'n voorbeeld waarin, waarin je kan zeggen, ja, maar God wil het goede voor mij. God wil toch graag dat ik het goed heb. God wil toch graag dat ik het fijn heb. God wil toch graag dat ik het gemakkelijk heb. En daar zit ook een worsteling van ons. We zijn niet alleen soms bang, maar we willen het ook graag gemakkelijk hebben. Als u kijkt naar de ontwikkeling van wat wij allemaal meegemaakt hebben, vooral hier in het Westen. Ik weet nog goed, even als misschien een beetje een plastisch voorbeeldje, maar ik ben van een generatie, mijn moeder heb ik nog gezien dat ze de was deed in een tobbe. Weet u wat dat is, een tobbe? Zo'n tijl, hè? Dan stond ze zo in met die... En dan ging het op zo'n ding, ik weet niet hoe het heet. Hoe? Oké, wasbord. Ik denk dan aan een muziekinstrument, maar dat heeft dus met de was te maken. En dan vervolgens ging het door de wringer. En dat vond ik helemaal spectaculair, want dan mocht ik aan dat ding draaien. En dan leidde zij die ding. Moet je tegenwoordig eens overkomen? Ja, vol automatische wasmachine. Piep, piep, er is geen betere. En die moeten we vooral hebben. Dat is wel de duurste, maar ja. Het gemak dient de mens. En ik zeg niet dat we terug moeten naar die wringer hoor. Dat bedoel ik niet. Maar wij zijn in onze houding, ook in onze geestelijke worstelingen soms, wel erg van, Heer, mag ik een doosje gemak? En dan het doosje strijd is voor iemand anders. Oeh, hè? Moet je dat nou zo zeggen? Ik wil het wel graag zeggen. Ik merk het bij mezelf ook. Het doosje gemak, dat ligt me beter als het doosje strijd. Het liefst ga ik op een stretchbed de hemel in. Hup. En dan niet omdat ik ziek ben, maar omdat ik lekker lig te luieren. En dan zegt Paulus, en dan moet je eens kijken wat hij allemaal meegemaakt heeft. Ik heb de goede strijd gestreden, ik leef nog en ik heb het geloof behouden. Daarmee erkent hij ook, interpretatie, dat er ook strijd is geweest op dat geloof. Hij zegt, ik heb het geloof behouden. Je kunt geloof dus ook kwijtraken. Dit prachtige gesprek met, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, daar ging het namelijk om. Daarom had hij die angel in zijn vlees. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar er staat niet zomaar, ah ja, hij heeft last van een angeltje in zijn vlees. opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Opdat ik maar niet mijn eigen Nebukadnezar zou maken van mezelf, heeft God dit in mijn leven toegestaan. En daarna zegt hij het weer, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Er kunnen dingen in ons leven zijn die ook te maken hebben met ons eigen karakter. En dat God ons daarin vormt. Vrees, angst. We vinden het is niet fijn. Natuurlijk zijn we ook angstig. Stel je voor, we kennen de voorbeelden, vorige week of die week daarvoor, christenen die bewust, moedwillig worden uitgezocht en vermoord. En we kennen de verhalen, ook in Amerika, op de scholen, dat er mensen een school binnengaan en zeggen, ben jij christen? Nee? Oké. Ja, ben jij christen? Oké, boem. Ja, ga je buigen? Of zeg je, nee, ik blijf staan. Het is niet alleen maar een verhaal van vroeger. Het is niet alleen maar een verhaal van Daniel. Het komt steeds dichterbij, lieve mensen. En laten we het hopen dat we nooit geconfronteerd worden in dat soort dingen op deze manier. Maar toch, ook in ons leven is daar elke keer weer een keuzemoment. Ga ik buigen of blijf ik staan? Het kan al zijn in uw contact met de buren. Hé, ik zie jou elke zondag weggaan. Waar ga je dan naartoe? Ja, naar de woonboulevard. Oh, waar is die dan? Nou, in de Vijverlaan. Ja, maar dat is toch geen... Buigen? Of blijf ik staan? Ja, ik ga naar de kerk. En daar kom ik samen met broeders en zusters en dan loven we en prijzen we de Heer. Oh. Nou, en dan is het maar afhankelijk van de persoon die tegenover u staat wat er komt. Maar, zijn we bang? En trekken we terug? Of zeggen we, nou oké, kom ik om? Dan kom ik om. Dan zult u niet gelijk met uw buren contact waarschijnlijk omkomen. Maar er kan wel over u gepraat worden. Of ze kunnen wel iets van u vinden. Of ze kunnen wel zeggen van, wat een belachelijk idioot gedoe. Of nou, buig ik? Of zeg ik, ja. Ik bid voor je. Fijne zondag. Zo, dat is sterk hoor. Misschien zien we nog niet gelijk wat er gebeurt. Maar in de geestelijke wereld gebeurt er ook wat. Vrees, prachtig, het werd gezongen hè, vanmorgen. We hebben het gezongen notabene. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Daar hebben we niet over gezongen. Ik ben even in de war met een andere psalm die ik nog zo wil noemen. Alles wat u doet zal gelukken. Wat een bemoediging is dat. Jeremia heeft het ook gezegd. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is. En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. Hij houdt niet op vrucht te dragen. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Psalm 23 hebben we vanmorgen ook gezongen. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Er is wel een stok en een staf. Soms krijgen we van de herder even een tikje, omdat we de verkeerde kant op lopen. Maar het is een vertroosting. En ik vrees geen kwaad, waarom? Want gij zijt bij mij. Ik buig niet, ik ben niet bang, want u bent bij mij. En dat is wat heel diep in het hart zat van de vrienden van Daniel. Ze bleven staan, omdat ze wisten, God is in staat om ons te randen, om ons te redden. En doet hij het niet, is het ook goed. Wij gaan niet buigen voor deze afgod. En daarin zit ook geloofsvertrouwen dat het voor hun uiteindelijk goed zal aflopen. Ik vrees geen kwaad. Ergens anders staat, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwen zijn, wat zijn we? Onaantastbaar. Dus we kunnen in de oven gegooid worden en het vuur tast ons niet aan. Ja, maar Dirk, toch gaan er mensen dood. Toch worden er mensen doodgeschoten. Toch worden er mensen ziek. Ja, inderdaad. Maar het vuur van de hel zal ons niet aantasten als we blijven staan. En dat is een ander perspectief. En dat zagen deze vrienden. Ze keken over hun dood heen en zagen hun toekomst. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Wat nu ook de consequenties zijn in mijn leven hier op aarde, en ik besef wat ik zeg hoor, dat is niet altijd makkelijk. Echt niet. Maar toch, wij mogen leren om er overheen te kijken en te zeggen, oké, ik vrees geen kwaad, want God is bij me. En dat is hier, maar ook als ik sterf en na mijn sterven. Dat is een eeuwigheidsplaatje. En dat is nu al begonnen. Ik wil graag met u bidden. Heer, ik dank u wel dat we zo mochten getuigen deze ochtend van uw koningschap, van uw heerschappij, van uw almacht, van uw grootheid. We hebben erover gezongen. Uw eer, u die alle glorie toekomt, Heer. We hebben het vorige week ook gezongen, na Pasen, u zij de glorie. U komt alle eer en glorie toe, Heer. En als we dan de verhalen lezen in uw woord en we denken na over ons eigen leven, dan zien we ook soms angst. Dan zijn we vreesachtig. Misschien kost het me wel mijn kop. Heer, en dan zegt u, vrees niet, want ik ben met je. Tot aan de volleinding van de wereld. Dat is niet eventjes, dat is voor altijd. Heer, u heeft zoveel gesproken over angst, omdat u ook wist dat dat een van de grootste valkuilen was van uw kinderen. Heer, en dank u dat u zegt, ik ben met je. En het werd al gezongen door David, ik ben niet bang, want de Heer is bij me. En u zei het aan het eind van uw leven, Heer, of toen u terugging naar de Vader, vrees niet, want ik ben bij je. Heer, u pakt het als het ware helemaal in. U weet dat we daarmee worstelen. U kent ons daarin, Heer. En soms staan we voor die momenten, dan is het buigen of barsten, zou ik bijna willen zeggen, Heer. En zo voelt het dan ook van binnen. Dan is er strijd, dan is er oorlog. Ga ik nu mijn God belijden of doe ik water bij de wijn? Heer, we willen zo graag krachtige geloofshelden zijn. Heer, stiekem hopen we dat we, als het ware, erbij geschreven worden in Hebreeën. In het hoofdstuk van de geloofshelden. Heer, dat is geen hoogmoed, maar we willen u zo graag dienen. We willen zo graag onvoorwaardelijk voor u gaan. En dan lopen we ook soms zo hard tegen onze beperkingen op. Heer, vergeeft u ons daarin, alstublieft. Heer, dat we soms toch af en toe buigen. Terwijl we eigenlijk moesten blijven staan. Heere, dank u dat uw woord zegt dat als wij onze zonden beleiden, dat u ons onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Heere, wat een boodschap is dat. Wat een boodschap van liefde. U zegt niet alleen maar fout, 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 fout. U geeft ook de weg van herstel. En dank u daarvoor, Heer. En als we zo aangesproken zijn in dit gebied, Vader, dan willen we dat vanmorgen ook zo tegen u zeggen. Vergeef ons, Heer. We hebben gebogen voor iets waar we niet voor hadden mogen buigen. En dank u wel, Heere, dat u dan komt met uw vergeving. En dat u ons vergeeft. En verder, u reinigt ons, Heer. U reinigt ons ook van die ongerechtigheid. Wat geweldig is dat, Heere, dank u wel. Heren, soms worstelen we ook met angst en zijn we bang. En dan is er vrees wat ons overvalt. Heren, en daar willen we ook zo voor bidden. Heren, we willen ons vastgrijpen aan het geloofsvertrouwen. Het geloofsvertrouwen van Esther, die zei, kom ik om, dan kom ik om. En zo mogen wij ook leven, Heer, vanuit een heel diep besef. Wij horen en wij zijn bij u. Ook nu al. En dat mag doorgaan tot in de eeuwigheid. Heren, dank u wel voor dat geweldige voorrecht. Voor dat grote wonder. Dank u wel daarvoor, Heer.